Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom in het programma Catechismus, beste luisteraars. Vandaag, tijdens de Advent, kan u luisteren naar een catechese gebracht door zuster Greta van de gemeenschap Moeder van Vrede. Zuster Greta zal ons spreken over Jozef uit het Oud Testament en over de Advent.
Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. Wij gaan het dit keer hebben over de figuur van Jozef uit het Oude Testament. In deze adventstijd is het goed om hem eens onder de loep te nemen, want Jozef wordt beschouwd als een van de mooiste prototypes van Jezus. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat hij in heel veel opzichten een voorafbeelding is van Jezus. Het verhaal van Jozef wordt in de Bijbel heel boeiend verteld. Je leest het eigenlijk in één adem door in het boek Genesis, vanaf hoofdstuk 37 tot en met 50. Je kunt het verhaal eigenlijk vergelijken met een roman of een novelle, met uitgewerkte karaktertekeningen en een spannende intrigue. Het speelt zich af in de 17e en 16e eeuw voor Christus. Jozef was de 11e zoon van Jacob en de langverwachte zoon van Rachel. Jozef, het hoofdpersonage, wordt voorgesteld als iemand die zich in alles laat leiden door de vrees voor God. Laten we nu een keer kijken naar het verhaal en zijn betekenis. De geschiedenis van Jozef begint als hij een jonge man is van 17 en net als zijn broers is hij een herder van de kudde. En dat hij door zijn vader meer wordt bemind dan zijn broers, komt omdat zijn vader Jacob hem nog op zijn oude dag heeft gekregen en dan nog bij de vrouw die hij het liefste heeft. En hij had voor hem een prachtig kleed laten maken. Zijn broers haten hem daarom. Nu wil ik even stilstaan bij dit prachtig kleed van Jozef. Dat verwijst eigenlijk al naar het feit dat er met Jozef iets nieuws zal beginnen. Een nieuw tijdperk, een nieuwe zending die Jozef zal ontvangen. Een bijzondere uitverkiezing door God. Hij is bijzonder geliefd door zijn vader en daarom haten zijn broers hem. Nu, het kleed van Jozef heeft ook te maken met het kleed dat wij ontvangen bij ons doopsel. Ook hier is er sprake van een nieuw begin, een nieuwe zending, een uitverkiezing door de Vader. Wij die gedoopt zijn, wij zijn door de Vader heel erg bemind. Misschien daarom ook dat de wereld ons christenen haat en vervolgt. Het kleed doet mij ook denken aan het kleed, de inkleding van het religieuze leven. Het ontvangen van het habit drukt ook een bijzondere uitverkiezing uit door God en de zending die aan die roeping beantwoordt. Zijn wij als religieuzen daarom beter of meer dan andere christenen? Helemaal niet. Wij blijven ook mensen zoals iedereen. Wij ook moeten God op de eerste plaats zetten en heilig worden. Maar wij krijgen de zending om daarin de andere mensen voor te gaan en te leiden. Keren we nu terug naar het verhaal van Jozef. Die haat van zijn broers groeit nog aan als Jozef hen zijn dromen vertelt. In een eerste droom ziet Jozef dat zijn graanschoof rechtop blijft staan, terwijl de schoven van zijn broers zich voor hem neerbuigen. In een tweede droom droomt hij dat de zon, de maan en de sterren zich voor hem neerbuigen. Nu berispt zelfs zijn vader hem. Zou Jacob zich met heel zijn huis voor Jozef ter aarde moeten neerbuigen? Jozef blijkt toch wel bijzonder te zijn. Zijn broers benijden hem nog meer. Zijn vader Jacob daarentegen onthoudt al het gebeurde en hij bewaart dit woord in zijn hart, opdat het niet verloren zou gaan. Dromen, goede vrienden, dat is iets raars. Je hebt dat niet in de hand en ook het onderwerp van je dromen kun je niet bepalen. Je ontvangt ze. En meestal zijn dromen een soort verwerking van wat je in je onderbewustzijn aan ervaringen hebt opgeslagen. En over het algemeen is het verhaal van een droom nogal onsamenhangend, verward, onzinnig. Maar juist omdat je in je slaap geen weerstand biedt, kan God daar ook gebruik van maken om iets duidelijk te maken of een boodschap mee te geven. En dan zijn dromen eenvoudig, helder en klaar. Ze onthullen dan een zending of roeping, een nakend gevaar of een waarschuwing, of een voorspelling van wat later in de toekomst zal gebeuren. Vooral ook in de oudheid kende men aan dromen een goddelijke waarde toe. Het begrijpen van dromen was dus heel belangrijk. Hier bij Jozef zijn die twee bijzondere dromen duidelijk gericht op de toekomst. Ze geven aan welke belangrijke zending Jozef zal vervullen, ook al is dat op dat moment nog niet duidelijk hoe dat zal geschieden. Die dromen zijn als het ware een troost voor de moeilijke tijden die Jozef nog te wachten staan. Zijn vader Jacob bewaart het alvast in zijn hart. Net als Maria, ook zij bewaarde al deze woorden in haar hart en ze overwoog ze bij zichzelf. Terug nu naar het verhaal. Eens, als zijn broers de kudden aan het hoeden zijn, vraagt zijn vader aan Jozef om er ook naartoe te gaan, om te kijken of alles in orde is met de broers en met het vee. Zonder argwaan trekt Jozef er naartoe. De broers, die hem al zien aankomen, smeden plannen om hem uit de weg te ruimen. We kunnen zeggen dat een wild beest hem verslonden heeft. Dan zullen we eens kijken wat er van zijn dromen terechtkomt. En daarmee hopen ze dat die dromen, die hun eigen positie natuurlijk in het gedrang brengen, niet zullen gebeuren. Dat hopen ze. Nu, dit smeden van plannen om hem uit de weg te ruimen, is duidelijk een voorafbeelding van wat ook met Jezus zal gebeuren. Hoe vaak lezen we niet in het evangelie dat de Joodse leiders met de Herodianen plannen smeden om Jezus uit de weg te ruimen? Omdat hun positie in het gedrang komt, omdat Jezus hen op hun hypocriet gedrag wijst, omdat God, die goed is, het kwade in hun hart aan het licht brengt. De waarheid kwetst, en wie in de leugen leeft, kan dit niet verdragen. Maar door het pleidooi van Ruben, en hier zijn we weer bij Jozef, door het pleidooi van Ruben om niet de hand aan hem te slaan, gooien ze hem dan in een put, nadat ze hem het prachtige kleed hadden uitgetrokken. Die put stond droog. Dorstend en hongerend laten ze hun broer daarin achter, terwijl zij zitten te eten. Later zullen de rollen omgekeerd zijn. In de put zitten is hier een beeld voor een uitzichtloze situatie waarvan je niet weet of er ooit een einde aankomt. Elke mens, of je nu christen bent of niet, Elke mens maakt het wel eens mee in zijn leven. Maar ook het volk van God heeft dat meermaals meegemaakt. Denken we maar aan de slavernij in Egypte, de ballingschap in Babylonië, of de onderdrukking van machtige heersers zoals de Grieken en later de Romeinen. Het is in zo'n ellendige toestand dat het volk hunkert naar God en naar zijn tussenkomst om redding en bevrijding. Door de geboorte van Jezus, de Zoon van God, brengt God definitief uitkomst en redding uit de slavernij van de zonde en van het kwaad. Maar Juda, een van de broers, komt op het idee om Jozef te verkopen aan Ismaëlitische kooplieden die daar juist passeren. Zo gezegd, zo gedaan. Voor 20 sekel zilver, de normale prijs voor een jonge slaaf, wordt Jozef verkocht. De kooplieden voeren Jozef naar Egypte. Ook hier weer ontdekken we een voorafbeelding van Jezus, want ook hij zal door zijn broeders, de Joden, worden verkocht en door een van zijn leerlingen overgeleverd worden in de handen van de heidenen, de Romeinen. Dit moet ongetwijfeld een van de meest pijnlijke ervaringen zijn om door je broeders, je familie of beste vrienden te worden verraden of vals beschuldigd. In Egypte aangekomen wordt Jozef verkocht aan een zekere Potifar, een hoveling van Farao, en hij komt bij hem in de gunst. En hij geeft hem het toezicht over heel zijn huis. En al zijn bezit vertrouwt hij aan Jozef toe. Maar hier komt nu de verleiding om te zondigen op de proppen. De vrouw van Potifar kan haar ogen niet meer van Jozef afhouden. Maar omdat Jozef weigert te zondigen, maakt het kwaad zich meester van die vrouw. Zij beschuldigt Jozef van oneerbare bedoelingen. Ze draait de rollen eigenlijk om. En als haar man Potifar dit hoort, dan ontsteekt hij in woede en hij zet Jozef in de gevangenis. Maar de Heer was met Jozef. Dit is eigenlijk als de rode draad doorheen dit verhaal. De Heer was met Jozef. En ook in de gevangenis ondervindt Jozef dat God voor hem zorgt. Hij komt daar in contact met een wijnschenker en de bakker van Farao, die op een nacht elk een droom hebben. Niemand in de gevangenis kan die dromen verklaren. Maar, zegt Jozef, alleen God kan uitleg geven. En hij nodigt hen uit hun dromen te vertellen. Want zonder God kan een mens niets. Omdat de Heer met hem is, kan Jozef ze verklaren. De wijnschenker zal in zijn functie worden hersteld en de bakker zal de dood vinden. Dit is ook een les voor ons allemaal. Zonder God kunnen wij niets. Jezus zelf gaf ons ook dit voorbeeld, want hij was voortdurend in contact met zijn Vader, in het gebed, op een berg, midden in de nacht, in de woestijn of in de hof van olijven. In het Johannesevangelie zegt hij: wie mij ziet, ziet de Vader. Zo ook zegt Jezus ons in de vergelijking met de wijnstok. Hij zegt: ik ben de wijnstok en gij de ranken. Wie in mij blijft, zoals ik in hem, die draagt veel vrucht. Want los van mij kunt gij niets. Jozef bleef daar 2 volle jaren in die gevangenis en dan gebeurt er iets. De farao droomt. Uit de Nijl ziet hij 7 mooie, welige koeien komen die grazen in het rietgras. Maar dan wordt de droom een nachtmerrie, want daarna komen 7 andere koeien uit de Nijl. Het zijn lelijke, magere beesten en zij vreten die vette koeien op. De farao schrikt wakker, maar wanneer hij opnieuw inslaapt, dan volgt een tweede droom. 7 vette en prachtige aren worden verslonden door 7 magere aren. Omdat geen van de wijzen en magiërs van het land de dromen kunnen uitleggen, wordt Jozef uit de gevangenis gehaald, op aanraden van die wijnschenker. Hij wordt voor de farao geleid en hij zegt opnieuw: uit mezelf kan ik niets, maar God. God kan aan farao bekendmaken wat goed voor hem is. De verklaring van Jozef luidt als volgt. Er zullen eerst 7 jaren van overvloed komen en daarna 7 jaren van grote hongersnood. Dat farao het 2 keer heeft gedroomd, betekent dat Gods besluit onwrikbaar vaststaat en dat hij het spoedig ten uitvoer zal brengen. Daarom moet de farao een deskundig iemand aanstellen die reserves moet aanleggen gedurende de vette jaren, zodat het land in de magere jaren niet te gronde zal gaan. De farao ziet dat een geest van God met Jozef is en hij stelt hem aan als deskundige, want niemand is zo verstandig en wijs als hij. Jozef wordt dan de 2e in het rijk en krijgt leiding over het huis van de farao. Alleen de farao staat nog boven hem. Die dromen over de vette en de magere jaren, die komen letterlijk uit, net zoals Jozef had voorspeld. Weerom is de voorafbeelding van Jezus duidelijk. Nadat Jezus onschuldig werd vernederd, bespuwd, beschimd en veroordeeld en een gruwelijke dood aan het kruis is gestorven, werd hij door God verheven en door de verrijzenis uit de dood. Hij krijgt een nieuw kleed en zetelt voortaan aan de rechterhand van de Vader. Alleen de Vader is boven hem.
Jozef had een jas.
Een jas.
Een jas. Een wonderlijke jas. Een jas met 100 kleuren. Wat kon er nog gebeuren met Jozef? Jozef.
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 Jozef had een droom.
Een droom.
Een droom. Een wonderlijke droom. Van 11 koren schoven. Die allemaal voor en bogen. Een jas met 100 kleuren, wat kon er nog gebeuren met Jozef? Jozef,
Jozef,
Jozef had een droom.
Alweer,
alweer, hij droomde deze keer van zon en maan en sterren, die eerden hem van verre. En 11 koren schoven, die allemaal voor hem bogen.
Thank you.
samen. De zon en maan en sterren, die eerden hem van verre. En 11 koren schoven, die allemaal voor hem bogen. Een jas met 100 kleuren, wat kon er nog gebeuren met Jozef had een jas.
Nu komt het verhaal van Jozef in een nieuwe fase. In Egypte zijn de tijden veranderd. Overvloed is verdwenen, de honger is gekomen. En niet alleen in Egypte leidt men honger, maar ook in Canaan, want de hongersnood woedt hevig over de hele wereld. Maar gelukkig is er Jozef, die nu machthebber over Egypte is geworden. Hij opent zijn graanschuren en biedt zijn granen te koop aan. Farao zegt tot alle Egyptenaren: ga maar naar Jozef en doe wat hij u zeggen zal. Horen wij hier niet de stem ook van Maria bij de bruiloft van Cana, waar er geen wijn meer is? Horen wij haar niet zeggen aan de tafeldienaars: doe maar wat hij u zeggen zal. En het water verandert in wijn, en wel in overvloed. In Canaan heeft Jacob dit gerucht over de verkoop van koren vernomen. Hij besluit zijn zonen naar Egypte te sturen om er graan te kopen. Maar de kleinste, Benjamin, die mag niet mee, opdat hem geen ongeluk zou overkomen. Wanneer de broers bij Jozef komen, herkennen ze hem niet. En ze buigen diep voor hem, zoals in die dromen was voorspeld. Jozef herkent ze onmiddellijk, maar hij spreekt hen hard toe. Spionnen, u probeert te weten te komen waar het land open en onbeschermd ligt. De broers begrijpen er niets van. Maar Jozef herhaalt zijn verwijt. Bang lijken de broers zich af te vragen: wat weet deze vreemde man? Jozef wil echter dat zij aantonen dat ze veranderd zijn. Ze moeten maar één van hen aanwijzen om die kleine te gaan halen. Daarna laat hij hen voor 3 dagen gevangen zetten. Zo krijgen ze iets te voelen van de 3 jaren die Jozef onschuldig in de gevangenis moest doorbrengen. Maar na 3 dagen verzacht hij zijn optreden, omdat hij een godvrezend man is. Nu hoeft er maar 1 te blijven. Simeon wordt aangewezen en mogen de anderen terugkeren om de jongste, Benjamin, te gaan halen. Terug in Canaan vertellen ze aan hun vader Jacob alles wat hun is overkomen. De hongersnood houdt aan en het koren dat de broers uit Egypte hadden meegebracht raakt op. Jacob ziet zich verplicht om zijn zonen naar Egypte terug te sturen en Benjamin mag mee, dankzij het aandringen van Juda, die zijn vader weet te overtuigen. Hij belooft met zijn eigen leven borg te staan voor de mogelijke gevolgen. Juda is dus blijkbaar al een heel stuk gevorderd op de weg van de bekering. Om de Egyptische machthebber gunstig te stemmen, nemen ze een aantal geschenken mee en 2 keer zoveel geld, want het geld dat de vorige keer in hun zakken was gelegd, willen ze teruggeven. Jacob vertrouwt zijn zonen toe aan de barmhartigheid van God. God Almachtig, hij moge zorgen dat die man jullie goed ontvangt en dat hij je andere broer en Benjamin met jullie laat terugkeren. Wanneer ze in Egypte aankomen, volgt de ene verrassing op de andere. In een ontvangstzaal van het paleis worden ze uitermate vriendelijk ontvangen. De hofmeester brengt Simeon terug bij hen. En dan verschijnt Jozef. Zij buigen opnieuw voor hem neer tot op de grond. Jozef vraagt hoe hun oude vader het maakt. En wanneer hij Benjamin ziet, wordt het hem te machtig. Hij moet zich terugtrekken om zijn tranen de vrije loop te laten. Lezen wij ook niet in het evangelie hoe Jezus soms ontroerd is, diep bewogen of zijn tranen de vrije loop laat? Hier voelen we al een glimp van Gods barmhartigheid, hoe hij met zijn mensen begaan is. Wanneer Jozef zich hersteld heeft, laat hij de maaltijd opdienen. De broers kijken uitermate verwonderd op als ze hun plaatsen krijgen toegewezen, precies volgens hun leeftijd. Misschien denken ze wel dat Jozef over goddelijke machten beschikt. Benjamin krijgt een vijfdubbele portie. Voor Egyptenaren is 5 een symbolisch getal dat wijst op de volheid. De kleinste van de broers wordt dus het beste bediend. Jozef gebiedt zijn hofmeester om de graanzakken van zijn broers tot op de rand toe te vullen, het verschuldigde geld boven in de zakken te leggen en er bij Benjamin zijn zilveren beker bij te steken. Dat is de beker waaruit hij drinkt. Onderweg worden de broers door de hofmeester ingehaald en ze worden beschuldigd dat zij de zilveren beker hebben gestolen. Die broers zijn zo zeker van hun stuk dat ze zelfs de doodstraf durven vragen voor de dief en de slavernij voor al de anderen. Wanneer dan de beker in de zak van Benjamin wordt gevonden, is de verrassing compleet. Ze scheuren hun kleren en ze gaan allemaal terug naar Egypte, allemaal samen, want ze willen de kleine Benjamin niet alleen laten. Een nieuw teken van hun broederliefde. Terug bij Jozef houdt Juda een lange toespraak, waarin hij duidelijk maakt dat hun toekomst nu helemaal in Jozefs handen is. Alles zal afhangen van zijn genade of ongenade. Tot slot doet hij een voorstel. Laat mij als slaaf achterblijven in plaats van de jongen en laat hem terugkeren met de andere broers. Een sterker bewijs van broederliefde bestaat er niet. Door zo te spreken maakt Juda zijn belofte aan Jacob helemaal waar. De bereidheid van Juda om met zijn eigen leven in te staan voor die kleinste broer is heel treffend. Als Jozef dit hoort, laat hij zijn tranen de vrije loop, nu niet langer in het verborgene, maar midden onder zijn broers. Nu hij ziet dat in hun midden niet langer jaloezie en afgunst heerst, maar hartelijke bezorgdheid voor de kleinste onder hen en voor hun gemeenschappelijke vader, nu is het moment gekomen om zich bekend te maken en ook zelf terug te keren in de kring van zijn broers. Dus Jozef stuurt alle omstanders weg en hij zegt: ik ben Jozef, de broer die jullie naar Egypte verkocht hebben. Hij herinnert zijn broers wel aan hun misdaad, maar hij zint niet op wraak. Zij moeten zich niet langer verwijten maken. Hij zal het hen niet betaald zetten wat ze hem hebben aangedaan. Integendeel, hij zal hen brood verschaffen. God heeft mij vooruitgezonden om jullie in leven te houden. Dankzij hem zullen ze niet sterven, maar leven. En hier komt dan eigenlijk de ultieme voorafbeelding van Jezus. Op het laatste avondmaal stelt hij de Eucharistie in. Het brood wordt zijn lichaam en de beker, wijn, wordt zijn bloed, in een nieuw en altijd durend verbond. Doe dit tot mijn gedachtenis, voegt Jezus eraan toe. Door het offer van zijn lichaam en bloed aan het kruis wordt dit verbond tussen God en zijn volk werkelijkheid. Jezus geeft zichzelf in brood en wijn, in elke Eucharistie, om ons te voeden en ons te laven om het eeuwig leven te ontvangen. God heeft hem vooruitgezonden om ons in leven te houden, om ons tot in het eeuwig leven te houden. God zit hierachter, zegt Jozef. Hij heeft mij naar Egypte geleid om uw voortbestaan te verzekeren. Het is alles zo gewild door God. Hij bedient zich van het menselijke kwaad om deze tot heil en redding te maken. De God van Israël is een trouwe God. Hij verlaat zijn volk niet, ook niet als het zondigt en domme dingen doet. Van de menselijke schuld weet God een gelukkige schuld te maken. Ook van stommiteiten weet God uiteindelijk iets goeds te maken. Hij kan recht schrijven op kromme lijnen. Jozef die vraagt dan dat zij ook zijn vader zo spoedig mogelijk naar Egypte zouden brengen. Hij zal ervoor zorgen dat hij zich met heel zijn familie en heel zijn bezit mag vestigen in Egypte. Hij zal ervoor zorgen dat hij niets tekort komt. Schreiend valt Jozef dan eerst Benjamin en daarna al zijn broers om de hals om hen te kussen. De ontmoeting wordt een echte verzoening. Wat een ommekeer! In het begin, toen haat en jaloezie nog de bovenhand hadden, hadden de broers geen goed woord meer voor Jozef. Nu is daarin verandering gekomen. Na de omhelzing durven zijn broers met Jozef spreken. Het vervolg van het verhaal resumeren we. Jacob leeft weer op en reist met heel zijn familie naar Egypte. De ontmoeting tussen Jozef en zijn vader Jacob is ontroerend. Jozef valt zijn vader om de hals en blijft lange tijd aan zijn schouder uitwenen. De hele familie wordt daarna aan de farao voorgesteld, die hen het verblijf in Goshen in Egypte toestaat, waar zij vaste bezittingen kregen, vruchtbaar waren en zeer talrijk werden. Kort daarna sterft Jacob en Jozef zorgt ervoor dat hij begraven wordt bij zijn vaderen in Kanaan. De broers die vrezen nu dat Jozef na de dood van hun vader misschien wraak zal nemen. Maar Jozef stelt hen opnieuw gerust met woorden die het gehele verhaal hebben beheerst en die er de sleutel van zijn. Wees maar niet bang. Bekleed ik soms de plaats van God? Jullie hebben kwaad tegen mij beraamd, maar God heeft dat ten goede gekeerd. Wees dus niet bang, ik zal voor jullie zorgen. Jozef blijft in Egypte wonen en wordt 110 jaar oud. Kort voor hij sterft, voorspelt hij nog dat God eens zijn macht zal tonen en zijn volk naar het beloofde land zal terugleiden. Broeders en zusters, beste luisteraars, wat kunnen wij nu tot slot van Jozef leren? De geschiedenis van Jozef is er een van licht en duister, van op en af, van vernedering en verheffing. De ontrouw die hem omsluit is onvoorstelbaar. Broers verkopen hem, Potifars vrouw beschuldigt hem ten onrechte, de geredde opperschenker vergeet hem. Maar tegenover de ontrouw van mensen staat de trouw van God. Als een terugkerend refrein lezen we: De Heer was met hem. Op zijn 30ste treedt hij in het licht als onderkoning van Egypte. Hij gooit de graanschuren open, verzoent zich met zijn broers en biedt hen een nieuwe toekomst aan. Jozef zou men eigenlijk een oud-testamentische heilige kunnen noemen. Een heilige, dat is iemand die door God apart wordt gezet en die, zoals Jozef hier, een bijzondere zending ontvangt. God heeft zo'n mensen nodig om zijn reddingsplan uit te voeren. Dat zal ook de zending zijn die Jezus moet volbrengen als hij door zijn Vader naar de wereld wordt gezonden. In hem wordt duidelijk openbaar dat God liefde is. Jezus is gekomen als een slaaf om ons te dienen. Door zijn lijden en zijn dood op het kruis wil hij ons verlossen van de macht van zonde en dood. Door zijn verrijzenis gaat hij ons voor naar het volle leven, het eeuwig leven. Maar heilig worden is een roeping voor elke christen. Door het doopsel worden wij gezonden om in de voetsporen van Jezus te gaan, om een instrument te zijn in Gods hand. Laten wij dat prachtige kleed dat we bij ons doopsel hebben gekregen waardig dragen en fier zijn op deze uitverkiezing. Laten wij nu in deze adventstijd uitzien naar de komst van onze Redder Jezus, en ons hierop goed voorbereiden.
His goodness restores my soul. He guides my ways in righteousness, and he anoints my head with oil. And my cup, it overflows with joy. I feast on his pure delights. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore. And though I walk the darkest path, I will not fear the evil one. For you're with me, and your rod and staff are the comfort I need to know. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of God all my days, for the rest of my life, forevermore and evermore. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all
the days of my life. I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore. And I will trust in you alone, and I will trust in you alone, for your endless mercy follows me, your goodness will lead me home. For your endless mercy follows me, your goodness will lead me
We zijn aan het einde gekomen van deze catechese over Jozef uit het Oud Testament en de Advent. Een catechese gebracht door zuster Greta van de gemeenschap Moeder van Vrede.